Matthäus hoofdstuk 6, de bergrede. En we gaan vandaag proberen om hoofdstuk 6 tot een einde te brengen. Vorige week hebben we nagedacht over de hebzucht en de materiële welvaart. Waarin Jezus sprak dat we niet aardse schatten moeten gaan verzamelen, maar hemelse schatten. We hebben ook nagedacht over dat die woorden helemaal niet betekenen dat wij helemaal geen aardse schatten zouden mogen hebben, maar dat Jezus wil spreken en het hebben over waar ligt onze prioriteit in het leven. En als wij rijk zijn in aardse schatten, gebruiken wij die aardse schatten dan om ons hemelse schatten te verkrijgen. Want als wij een hart hebben dat verlangend is naar dat wat deze wereld te bieden heeft, dan kunnen wij niet met God leven. Dan hebben wij een verdeeld hart. En een verdeeld hart is een hart dat de Satan toehoort en niet God. En daarom ook besloot Jezus met die woorden: niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere lief hebben. Of zich aan de ene hechten, vers 24, en aan de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. En Jezus gaat verder met die gedachten. Dus daarom ook dat ik dat ook even heb aangehaald. Hij gaat verder met die gedachten in vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel? En het lichaam niet meer dan kleding? Tot hier. Bezorgd zijn, dat betekent dat jij door zorgen of behoefte gekweld gaat worden. Dat jij daarmee bezig gaat zijn. Dat in je leven, dat zich dat helemaal gaat opslorpen. Dat jij daardoor verteerd gaat worden door zorgen. Over levensbehoeften. Over je leven. En we hebben allemaal die neiging, denk ik wel eens. Ik denk dat we allemaal naar ons eigen leven kunnen kijken en zeggen van ja, ik moet erkennen dat op dit moment of op dat moment of misschien zelfs nu, wanneer we daarover spreken, dat we ons laten leiden door de zorgen van het leven. Dan is het goed dat wij luisteren naar de woorden van Jezus die zeggen, wees niet bezorgd over uw leven. En zoals ik juist zei, in die vorige les werd dat onderscheid gemaakt. Verzamelt geen aardse schatten. Maar dat betekende niet dat we helemaal niet daarmee bezig moeten zijn, want we hebben aardse schatten nodig om hier te kunnen leven. Maar waar ligt onze prioriteit? Waar ligt ons hart? En met die zorgen is het net zo. Het is niet dat wij helemaal geen zorgen kunnen of mogen hebben. Dat is iets heel normaals als wij gaan nadenken over de dingen des levens. Als wij plannen gaan maken voor onze toekomst, dat we daarover gaan nadenken. Maar veel mensen, wanneer zij dat doen, worden daar helemaal door meegesleept. Ja, maar wat als? Iets wat zich nog niet voordoet. Ja, maar wat als? En dat gaat heel hun leven controleren. Of ze worden geconfronteerd met iets waar ze helemaal niet op gerekend hadden. En nu? Hoe moet ik nu verder? En zorgen komen. En zorgen gaan niet meer weg. En zo zien we dan, wanneer mensen gedaan hebben waarvoor Jezus gewaarschuwd heeft in het eerste gedeelte, dat zij hun vertrouwen en hun hart hadden overgegeven aan die mammon, aan de wereldse schatten, wanneer zij daaraan verbonden waren, en één keer valt die mammon weg, weet je wat er dan komt in het leven? Een grote leegte. Mensen gaan zich hulpeloos voelen, ze gaan zich zorgen gaan maken, hoe moet het nu toch maar verder? Hadden zij op God vertrouwd, waren zij niet in deze toestand terechtgekomen. Maar mensen vertrouwen vaak te veel op hun materiële dingen. Op de omstandigheden waarin ze leven. Als het goed gaat met hun, dat ze een goede baan hebben, of een goed huwelijk hebben, of goede vrienden hebben, zeggen, nu is mijn leven compleet en ik heb niks meer nodig. Maar als dat zo is, en jij leeft zo, en jij houdt geen rekening met God, maak u dan zorgen. Want dat is niet de juiste ingesteldheid. Wij moeten niet vertrouwen op materiële dingen, op omstandigheden of op mensen. En zo mensen die dan die zekerheden worden weggenomen, Die worden helemaal verteerd door die onzekere gedachten, door die twijfels die er in hun levens komen. Hoe moet het nu verder? Maar er zijn mensen die, zoals ik juist zei, die gaan zich al zorgen maken over dingen die er nog niet zijn. Die gaan zich zorgen maken over iets, over een toestand, over iets wat ze niet hebben, of maakt niet uit wat, wat nog niet eens nodig is, en ze gaan daar zorgen over maken. Er is geen probleem, het probleem heeft zich niet gesteld, en dan gaan er zorgen gemaakt worden, ja maar wat als? Er is geen reden tot zorg, en toch komen die zorgen daar. En ook deze mensen zien we, die kwijnen weg van de ellende, en die kennen in hun binnenste geen vrede. En weet je wie daar het hardste mee lacht? De Satan. De Satan die lacht in zijn vuistje. Want als mensen enerzijds bezig zijn dat, met hun hart dat zij begeren naar die rijkdom en hun tijd en moeite daarin steken, of anderzijds dat mensen hun hart hebben overgegeven aan de zorgen en daar hun tijd en moeite in steken, weet je waar ze dan niet mee bezig zijn, die mensen, die christenen? Met God. En Satan is tevreden, want dat is wat hij wil. En dat is de les die Jezus ons wil leren. Wanneer hij zegt, wees niet bezorgd over uw leven. Wees niet bezorgd over wat gij nodig hebt. Als wij dat toch gaan doen, dan gaat ons hart verdeeld zijn. Dat gaat ten koste van ons geloof. Dat gaat ten koste van ons leven met God. We zien in Handelingen 6 bijvoorbeeld. Dat daar op een gegeven moment in de gemeente, laten we misschien even openslaan, dan kunnen we het lezen. Er komt een probleem in de gemeente. En problemen die kunnen zich voordoen. En als er problemen zijn, dan moeten die ook opgelost worden. Maar we zien dat er bij, we zullen dat even lezen in vers 1, Handelingen 6. En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieksprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. Vers 2 en de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden, het bevredigt niet dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Ziet dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u, die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. Maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. De apostelen waren door Jezus aangesteld met een specifieke roeping, om het evangelie te verkondigen. En hoewel het helemaal niet verkeerd of slecht was om te gaan zorgen voor weduwen, was hun prioriteit waartoe God hen geroepen had, die lag ergens anders. Namelijk, zij moesten het woord gaan verkondigen. En het probleem wordt opgelost. Oplossingen worden gezocht en gevonden en het probleem is weg. Nu kunnen we zeggen, ja, post hadden we misschien moeten zeggen, ja, we vertrouwen op God. En we maken ons daar helemaal geen zorgen om. Dat is niet wat Jezus bedoelt wanneer hij dat zegt. In Johannes 6, vers 27 zien we dat Jezus bijvoorbeeld dit zegt. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Bedoelt Jezus dan, je mag niet meer werken om de spijs die vergaat? Je mag alleen maar werken om de spijs van het eeuwige leven? Nee, dat bedoelt Jezus niet. Maar waar ligt onze prioriteit in het leven? En daar moeten we over nadenken. Wat is belangrijker voor ons? Ik heb dat voorbeeld al eens aangehaald van iemand die ik kende die niet wilde werken om de kost te verdienen. Die zijn eigen gezin liet honger lijden. En deze man die was voortdurend met het woord van God bezig. En weet je wat hij zei? Ik ben niet bezorgd. God zal voorzien. Is dat dan misschien wat Jezus bedoelt? Met die woorden in Matthäus? Nee, absoluut niet. Want als man heb je die verantwoordelijkheid om op de eerste plaats voor je gezin te zorgen. En je kunt niet zeggen, oh, ik ga vertrouwen op God, als je zelf niet ook de middelen neemt die God u gegeven heeft. We zien in het leven dat we als ouders geconfronteerd worden met zorgen over onze kinderen. Doet Jezus dat we ons dan absoluut geen zorgen meer mogen maken? We zien dat we als broeders en zusters met elkaar omgaan, dat we geconfronteerd worden met zorgen. Is het dan verkeerd dat we ons zorgen gaan maken over elkaar? Lees eens met mij in Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 2. Waar we dat voorbeeld al eens gezien hebben. Van Epafroditus. Filippenzen 2 vers 25. De afgevaardigde van de Filippenzen. Die Paulus bijstond in hetgeen hij nodig had. En we zien dan in vers 26 dat Epafroditus vol verlangen was naar zijn broeders en zusters. En kijk wat hij was. Hij was in zorg over zijn broeders en zusters. Omdat jij gehoord had dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest, dood nabij. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Epafroditus was een zorg. Was dat verkeerd van hem? Nee, dat was goed van hem. Maar zijn zorg was ondergeschikt aan het volbrengen van de wil van God. En hij liet zich niet leiden door die zorg dat hij de wil van God terzijde ging laten. Dat hij God niet meer ging achten. Dat hij helemaal verteerd werd door die zorg. Zo was het helemaal niet bij hem. Wanneer we kijken in 1 Korintiërs 7, ik zal het even lezen, vers 32 tot 34, waar Paulus zelf zegt. Ik wilde wel dat gij zonder zorgen waart. Wie niet getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan de zaak des Heren, hoe hij de Heren zal behagen. Maar hij die getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken, hoe hij zijn vrouw zal behagen, en hij is verdeeld. Zoals zij die geen man meer heeft als de jonge dochter, wijdt haar zorgen aan de zaak des Heren, om heilig te zijn naar lichaam en geest. Maar zij die getrouwd is, wijdt haar zorgen aan aardse zaken, om haar man te behagen. Dus ja, wij hebben prioriteit. En ja, wij moeten keuzes maken. En het is Jezus daar ook om te doen. Laat gij u leiden door uw zorgen dat gij geestelijk verlamd wordt, dan zijt je verkeerd bezig. En dan moet gij luisteren naar die woorden van Jezus die zeggen, wees niet bezorgd over uw leven. Gaat gij in plaats van op God te vertrouwen, u laten overweldigen door die omstandigheden, door die toestanden, dan moet gij luisteren naar de woorden van Jezus die zeggen, wees niet bezorgd over uw leven. Maar Jezus gaat verder in Matteüs hoofdstuk 6. In vers 26 zegt Jezus, ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet, zij spinnen niet. En ik zeg u, zegt Jezus, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden. Kleingelovig. Maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Tot hier. Denk daar eens over na. God heeft ons het leven gegeven. Zou hij ons dan ook niet de middelen geven in het leven dat we leiden, dat we dat leven zouden kunnen behouden? Zou God ons het leven geven? Ja, hij doet ons geboren worden, maar hij geeft ons geen voedsel. Zou God ons het leven geven, maar geen kleding? Is God dan zo machtig om ons het leven te geven, maar niet machtig genoeg om ons tijdens ons leven te helpen met de dingen die we nodig hebben in dit leven? Kijk naar die vogels in de lucht. Die vogels heb ik nog nooit zien zaaien of zien maaien of bijeenverzamelen, zoals jij en ik dat wel zouden kunnen doen. Dat is het punt wat Jezus wil maken. God voedt ook deze vogels. Wij zijn zoveel meer waard voor God dan die vogels in de lucht. Zou God dan ons niet voeden? Waarom zouden wij reden hebben om daaraan te gaan twijfelen? En dan zegt Jezus iets wat we in ons... dat is een tekst die we in onze gedachten moeten inprenten. Wie van u dan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? We kennen het antwoord. We weten het antwoord. Niemand kan dat. Als jij je zorgen maakt, jij kunt daar niks mee bereiken. Niks. En als we dan nog eens gaan nadenken dat we ons vaak zorgen maken over problemen die nog niet eens een probleem zijn, maar wat een probleem zou kunnen worden, maar het is er geen. We hebben een denkbeeldig probleem en we gaan ons leven daar zo door laten opslorpen. Zorgen over de toekomst. Maar het maakt ons lam dat we ons geloof en ons vertrouwen aan God daardoor verliezen. Kerf die woorden in uw binnenste. Je bereikt niks, maar dan ook niks met het maken van zoveel zorgen. En met andere woorden, en natuurlijk, wij zullen dit niet over onze lippen, althans dat hoop ik toch. We zullen dit niet over onze lippen laten komen, dat wij tegen God gaan zeggen het volgende. Maar door zo te leven en die houding te laten zien, weet je wat wij tegen God zeggen? God, ik weet wel dat jij van mij houdt. God, ik weet wel dat jij voor mij zorgt, maar eigenlijk geloof ik er niks van. Ik vertrouw je niet. Dat is wat wij tegen God zeggen. Als wij zo een houding voor de dag brengen, als wij ons laten leiden door zorgen, dan zeggen we: God, ik geloof je niet en ik vertrouw je niet. God zegt dat hij voor u zorgt. En wij zeggen: ik weet het wel, maar laat mij toch maar mijn zorgen hebben. Laat mij toch maar mijzelf kwellen door al die vragen die ik mij stel. En door al die zorgen die ik me daarin maak. Stel u voor, onze Jonas en Nathan en onze Levi, Sylvie en ik, we proberen hen met de beste liefde en zorg op te voeden. En zij krijgen van ons alles wat zij nodig hebben. En dat zij naar ons toe komen en dat ze zeggen: ja, mama, papa, ik vertrouw niet dat jij mij gaat grootbrengen. Ik geloof je niet dat jij echt van mij houdt. Nee, dat kan niet. Terwijl we bezig zijn met hun te laten zien dat het zo is. Denk eens wat God u al allemaal heeft betoond in uw leven. Wat God al allemaal heeft laten zien aan u, dat hij van u houdt en dat hij voor u zorgt. Zijt gij dan die opstandige kleine jongen of klein meisje dat zegt: ik geloof u niet, ik vertrouw u niet? En Jezus haalt een tweede voorbeeld aan. Kijk naar die leliën van het veld. Die leliën op het veld, die doen niks. Die arbeiden niet zoals wij dat kunnen. Die spinnen niet. En toch zijn zij zoveel schoner, zegt Jezus, als Salomo op het hoogtepunt van zijn heerlijkheid. En als God die lelie zo mooi gemaakt heeft, wat voor ons nietig is, want die lelie, vandaag is die er en morgen is die er niet meer. En we zijn er niet treurig om. Het is voor ons zo nietig. Als God zoiets nietigs al zo mooi maakt, zo mooi bekleed, gaat hij dan ons, van wie hij houdt en voor wie hij het beste voor heeft, gaat hij dan niet voor ons zorgen? Gaat hij ons niet veel meer bekleden in het leven dan die kleine, nietige lening? Denk daarover na. Het probleem ligt dus in ons geloof. Ons geloof is vaak zo klein. En daarom hebben we ook zoveel zorgen in ons leven. Eigenlijk zouden wij de meest positieve mensen moeten zijn die er rondlopen. Mensen moeten naar ons kunnen kijken. Als wij tenminste luisteren naar de woorden van Jezus: wees niet bezorgd, maak u geen zorgen. Dan zouden mensen naar ons moeten kunnen kijken en zeggen: maar hoe kunnen die mensen toch zoveel rust ervaren? In hun leven, als je ziet wat er allemaal gebeurt rondom hen. Hoe is het toch mogelijk? Waar halen zij die rust en die vrede vandaan? Dat zouden mensen moeten zien aan ons. Zien zij dat aan ons? Zien zij dat wij positief en hoopvol zijn? Of heeft de Satan ons in zijn macht? Door de vele zorgen over eten, kleding, onderdak en alles wat het leven met zich meebrengt. Denk eens aan het voorbeeld van Jezus, zijn apostel. Wanneer zij, heel even met mij mee naar hoofdstuk 8 van Matthäus. Ze zijn al een jaar met Jezus aan het wandelen. Ze zijn Jezus gevolgd, ze hebben geloofd dat hij de Zoon van God is. Ze hebben hem al verschillende wonderen zien doen. En hier zitten zij in vers 23 in de storm. in een schip, op de zee. En wat is Jezus aan het doen? Jezus is aan het slapen. Toen hij het schip inging, volgde zijn discipelen hem en zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen. Maar hij sliep. En zij kwamen en maakten hem wakker en zeiden, Heer, help ons, wij vergaan. En wat zegt Jezus? Hij zeide tot hen, waarom zijt gij bevreesd, klein gelovigen? We komen vaak tekort aan geloof. Geloof en vertrouwen in God zijn almacht en zijn voorzienigheid. En God zijn wetenschap, dat die op de hoogte is van wat wij nodig hebben. Herinner u in het Onze Vader dat Jezus ons leerde bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar herinner u dat we ook gezien hebben dat mensen die niet met God, die God niet achten in leven, die mogen bidden zoveel als ze willen voor hun dagelijks brood, daar zal God niks geven. We moeten geloof hebben, vertrouwen hebben en niet bevreesd zijn. Jezus bestrafte hier de winden, bestrafte de zee en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Dat is jouw God die dat bewerkt. Dat is jouw God die dit bewerkt in jouw leven. Waarom zou je daaraan dan twijfelen? Matthäus op succes. Vers 31 en 32. Maakt u dan niet bezorgd. Zeggende, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Goddeloze mensen die totaal geen rekening houden met God in hun leven, die zijn daar elke dag mee bezig. Die zijn zich daarover zorgen aan het maken. En het is niet dat christenen daar niet bezorgd over kunnen zijn. Ja, wij zijn ook bezig met ons leven te leiden en met te zorgen dat we genoeg eten en drinken en kleding hebben. Maar onze prioriteit ligt niet bij die zorgen. Onze prioriteit ligt niet bij de zorgen die ons gaan overnemen, maar onze prioriteit ligt bij God en het volbrengen van zijn wil. Omdat wij dat vertrouwen hebben en koesteren in ons hart. God weet wat ik nodig heb. God ziet hoe ik leef. God weet in welke omstandigheden ik verkeer. Hoe zou ik toch maar kunnen twijfelen dat God mij niet zou geven wat mij toekomt of wat ik nodig heb? Zou God ons niet kunnen vertroosten wanneer wij lijden? Zou God ons niet kunnen bemoedigen wanneer wij beproefd worden? Zou God ons niet kunnen versterken wanneer wij beangstigd zijn? Zou God ons niet kunnen helpen als wij ons werk kwijtraken? Heb ik vorige keer dat voorbeeld aangehaald van de broeders en zusters in Hebreeën hoofdstuk 10, die hun bezittingen waren kwijtgeraakt? Denk het wel. Zou God hun niet geholpen hebben? Zou God enerzijds zeggen, wees bereid om alles prijs te geven om mijnentwil. En als dat dan gebeurt, dat God zegt, en trek nu uw plan maar. Nu laat ik u aan uw lot over. Dat is niet wat God zegt. Ook dan is God daar. En ook dan voorziet God in hetgeen nodig is. Wij moeten geloof hebben. Wij moeten vertrouwen hebben dat God goed weet wat hij doet. En dat God zal voorzien. Maar nu komt de conclusie waar Jezus naartoe heeft gewerkt. Vers 33. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk. Zoekt eerst zijn koninkrijk. Wat zei ik juist? Waar gaat het over? Waar praten we over? Niet dat het een en het ander uitstaat, maar het gaat over prioriteiten. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Laat u niet leiden door hebzucht. Laat u niet leiden door zorgen, maar laat u leiden door Gods wil. Zet Gods wil op de eerste plaats. Er mag niks belangrijker zijn in uw leven dan Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Boven alles en iedereen moet Gods wil staan. God moet het doel zijn in uw leven. Als je bezorgd wilt zijn, als je toch zorgen wilt maken in het leven, maak u dan zorgen over hoe God kan gediend worden in uw leven. Hoe God kan verheerlijk worden. Hoe God kan groot gemaakt worden. Als we dat doen, dan zullen we al die gedachten die op ons afkomen, al die twijfels, al die zorgen, weet je wat we daarmee doen? We brengen die als een krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid van Christus. Ga ik twijfelen als ik mijn werk kwijtraak? En nu? God, jij hebt gezien. Jij hebt gezien wat er gebeurd is. Jij weet dat ik moet voorzien als man dat mijn gezin niks tekort komt. Jij weet het. Help mij alsjeblieft. Maar help mij ook dat die zorgen mij niet gaan overmannen, overmeesteren, dat ik de weg ga kwijtraken. Dat ik mijn geloof en mijn hoop ga kwijtraken. Eerst actief op zoek gaan naar Gods wil. En denk dan, als we daarover nadenken, en dat is iets wat je voor jezelf het antwoord moet geven. Hoeveel uren in de week zijt jij daarmee bezig? Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat is iets wat prioriteit moet hebben in je leven. Hoeveel uren zijt jij bezig met Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid? Dan weet jij, als je het antwoord geeft, hoeft dat niet aan mij te geven, maar aan jezelf, aan God, waar uw prioriteiten liggen. God is niet tevreden met de restjes van onze tijd. Als wij dat denken, dan komt die gedachte uit een verdeeld hart. Welke keuzes maken wij tussen hobby's, tussen werk, familie, vrienden, vakantie en tussen God en zijn gemeente? Wat krijgt daarin de voorrang? Dan weet jij wat jij eerst zoekt in uw leven. En wat niet. Lezen wij dagelijks in onze Bijbel? En ik zeg het niet als iets wat we elkaar maar moeten meer rond de oren slaan. Maar als ik niet mezelf ga voeden met het geestelijk voedsel, en ik zeg dat op deze plaats naar mezelf, niet naar u. En het is misschien omdat ik het naar mezelf zeg dat ik heel goed weet waar ik over praat. Lees ik wel genoeg in mijn Bijbel? Dat ik mij voed met het geestelijke voedsel. Dat ik ook uitgerust in dit leven kan omgaan. Of is het dat ik gewoon mijn leven maar laat gaan. De vrije loop. Dat ik daar niet genoeg bij stilsta. Bid ik genoeg tot God? Ben ik altijd daar als de gemeente samenkomt? Of heb ik bij momenten andere dingen die belangrijker zijn? Wel, als dat zo is, dan hebben wij een verdeeld hart. Ben ik actief bezig met de redding van verloren zielen? Of is het dat ik zoveel mijn tijd en mijn moeite aan het steken ben in het verzamelen van aardse schatten, dat ik een verkeerde prioriteit heb gelegd? Waarom is het voor ons, voor mij zal ik zeggen, zoveel fijner en gemakkelijker om die tv aan te zetten, of om die computer aan te zetten, of om dat magazine vast te nemen, dat tijdschrift vast te nemen, om daar uren in door te brengen. En dat is geen probleem. En dan is tijd niks. Maar oh wee, als we even moeten samenkomen en dan moet een half uur gepredikt worden. En ik zeg dit niet als een verwijt. Maar oh wee, als we ergens naartoe moeten gaan, of voor een broeder of een zuster, of iemand die in nood is, of een behoeftige, om die te gaan bezoeken, dan is het kost toch zoveel moeite dan. Dan moet ik mij de vraag stellen, heb ik mijn prioriteiten wel goed gesteld? We hebben vorige keer gehoord dat Leon Malden gesproken had over Maria en Martha in Lucas hoofdstuk 10, vers 38 tot 42. En wie had het goede gekozen? En wie had niet het goede gekozen? En dat is niet dat er geen tijd mag zijn om te werken en om te bedienen en om bezig te zijn met de dingen die nodig zijn, die moeten gebeuren. Maar waar ligt de prioriteit? Ligt de prioriteit in datgene wat ons een hemelse toekomst zal verzekeren? Of ligt de prioriteit in de dingen die nietig zijn? Leef zo dat God op de eerste plaats komt. En leef zo dat dagelijkse zorgen op de tweede plaats komen. Dat is wat Jezus wil duidelijk maken. En als jij dat doet, dan zult jij een diepe liefde kennen voor je naaste. Als jij dat doet, dan zult jij een juiste houding hebben naar God toe. En God zal u niet op uzelf laten. Hij zal u niet aan uw lot overlaten. En als jij dat doet, zegt Jezus, bovendien. Waar al die mensen dagelijks mee bezig zijn met het zoeken naar al die dingen. Daarvan zegt Jezus, als jij eerst God zoekt, dan krijg je de rest er bovendien nog bij. Dan is mijn keuze vlug gemaakt. Als ik geloof wat Jezus zegt, dan is mijn keuze vlug gemaakt aan wat ik wil. Als we het hemelse zoeken, dan wordt het aardse ons daarbij gegeven. Wat is de conclusie? Als wij eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken, zullen onze levens compleet veranderen. Het is niet mogelijk dat ons leven dan hetzelfde blijft. En het is niet dat die materiële dingen en het voedsel en eten en kleding, dat plots onbelangrijk zou zijn. Want goed, ga maar een tijd zonder eten. Je zult wel zien dat het belangrijk is. Maar waar ligt onze prioriteit in het leven? Ligt het bij Gods wil? Dan zal de rest u bovendien geschonken worden. Denk niet dat gij kunt bidden voor uw dagelijks brood tot God, als gij niet eerst Gods glorie hebt gezocht in uw leven. Filippenzen hoofdstuk 4, tot slot. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Gij kunt vrede hebben in omstandigheden waarvan deze wereld zegt, hoe is het mogelijk dat deze mensen daarin vrede kunnen kennen? Maar wij zullen niet altijd begrijpen hoe God werkt. Waarom dingen gebeuren in ons leven. Waarom God toestanden toelaat in ons leven. Maar wij moeten erop vertrouwen dat God niet wil dat wij ons zorgen gaan maken. Dat God weet wat onze noden zijn op dat moment. En dat God zal voorzien. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Vertrouw daarop. En geloof in God. Amen.